Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 132 zingen wij het negende vers. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Psalm 132 en daarvan het negende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 87ste psalm. Wij herzeggen u psalm 87, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 25 en daarvan het tweede vers: Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen nu Psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Alleroogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal aan rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren, Sela. En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst zijn de u voorgelezen versen uit Gods woord, Psalm 87. Psalm 87 en daarvan alle versen. We lezen nu alleen het zesde vers. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is aldaar geboren. Sela. Gemeente, het gaat in deze psalm over Sion. Sion, dat is de naam, jongens en meisjes, van Gods gemeente. En bij Sion, dan mag je denken in het Oude Testament aan Jeruzalem, aan de tempel, aan de gemeente des Heren, zoals die er toen was, bestaande uit Joodse mensen. Maar nu mag je bij Sion ook denken aan de gemeente uit Jood en Heiden. Sion is niet alleen maar meer beperkt tot Jeruzalem, maar op de Pinksterdag is Sion uitgebreid. Deze psalm wordt dan ook wel genoemd de Oud-Testamentische Pinksterpsalm. Daarom dat we er ook in deze doopdienst net na Pinksteren over willen spreken. Het gaat over Sion. We letten op vier gedachten. In de eerste plaats Sions grondslag. In de tweede plaats Sions heerlijkheid. In de derde plaats Sions kinderen. En in de vierde plaats Sions vreugde. U begrijpt dat we van iedere gedachte maar enkele dingen kunnen zeggen. Maar we willen ook graag de versen maar bij elkaar houden van deze psalm vanmiddag, omdat het ook zo bij elkaar hoort. Sions grondslag, Sions heerlijkheid, Sions kinderen en Sions vreugde. De dichter van deze psalm leefde waarschijnlijk in de tijd van koning Hiskia. De verklaarders denken aan de verlossing van Jeruzalem uit de handen van Sanherib. En mogelijk is het ook koning, de godvrezende koning Hiskia zelf geweest, die deze 87ste psalm heeft gedicht. Het gaat over Sion. Onze statenvertalers zeggen: de profeet spreekt in deze psalm van de heerlijkheid der gemeente Gods, mitsgaders van de aanwas en de uitbreiding derzelve onder de heidenen door de komst van Christus. De aanvang van deze psalm heeft iets plotselings. Het lijkt wel alsof de dichter er zomaar middenin valt. Zijn grondslag is op de bergen. Waar gaat het eigenlijk over? Waar heeft hij het over? Welke grondslag is op de bergen? Wel, de dichtergemeente is er zo vol van dat hij meent, mogelijk dat iedereen daar zo vol van is, dat hij denkt dat een ieder wel gelijk begrijpt waar het over zal gaan. Het gaat over Jeruzalem, de stad waar iedere Israëliet mee vervuld is. En het aardse Jeruzalem is een afschaduwing van het geestelijke Jeruzalem. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Jeruzalem heeft een grondslag. En een grondslag, een goede grondslag, dat is heel erg belangrijk. Een bouwmeester zorgt voor een goede grondslag. En ook een prediker zal begeren om een goede grondslag te leggen. Want als de grondslag niet deugt, dan kun je nog zo'n mooi gebouw hebben, maar dan heeft het geen vastigheid. Al nu, Sion heeft een grondslag. En wat is de grondslag van Sion? Waar heeft de Heere zijn huis, waar heeft de Heere zijn gemeente op gebouwd? Wel, op het Moria-gebergte. En dat zou je eigenlijk helemaal niet verwachten. Want er zijn veel hogere bergen, er zijn veel mooiere bergen dan de berg Sion. Denk bijvoorbeeld aan Bazan. aan de Golaanhoogte. Dat zijn veel hogere bergen, veel sierlijkere bergen. Sion is slechts een heuveltop. En daar heeft de Heere op de berg Moria, een van de heuvels van Sion, van Moria, heeft de Heere van het gebergte, heeft de Heere zijn huis laten bouwen. Waarom die berg? Waarom niet Bazan, jongens en meisjes? Wel, God zelf heeft deze berg begeerd, ter woning om aldaar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. In Psalm 132, de Heere heeft Sion verkoren. Waarom? Vanwege de schoonheid? Vanwege de grootheid? Nou, dat in ieder geval niet. Waarom heeft de Heer het Sion verkoren? Ik weet het niet. Wij kunnen niet in Gods hart blikken. Het is Gods welbehagen geweest. De Heer heeft de grondslag van Sion gelegd op de bergen van zijn heiligheid. Wat ligt daar een onderwijs in? Ook van het geestelijke Sion-gemeente ligt de grondslag op de berg van Gods verkiezing. Gods welbehagen. Ik zou geen andere grondslag weten dan Gods eeuwig welbehagen, waar de vastigheid van Gods gemeente ligt. Neem Gods welbehagen weg, we hebben er vanmorgen nog van gezongen uit Psalm 89. Schrap het uit de psalmen, wat blijft er van over? Het is een van de vaste grondslagen van Sion. Maar het oud-testamentische Sion had meerdere bergen tot grondslagen. Er wordt ook in het meervoud gesproken, op de bergen der heiligheid. En in Psalm 125, daar staat ook rondom Jeruzalem zijn bergen. Er zijn wel 7 bergen rondom Jeruzalem. Het zijn allemaal bergen. En zo zijn er meer vastigheden waar de Heere zijn kerk op bouwt. Ik denk in de tweede plaats aan Christus. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ons zegt, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Christus is het fundament, de grondslag van Sion. Ik denk aan het genadeverbond, waar het vanmiddag in het bijzonder over gaat in deze doopdienst, en waarvan de Heere gezegd heeft, bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere u ontfermen. Het genadeverbond is een van de vaste grondslagen van Sion. Want het ligt niet vast in de mens, maar het ligt vast in het verbondshoofd Christus. En om niet meer te noemen, ik zou kunnen denken aan Gods liefde. Gods eenzijdige liefde tot Sion wordt hier ook genoemd. De Heere bemint de poorten van Sion, boven al de woningen van Jacob. De poorten van Sion, een uitdrukking waarbij wij het deel voor het geheel moeten nemen. Dat heb je wel eens meer. De poorten, dat is wat het meest in het oog springt. Maar die poorten die omvatten, zou je kunnen zeggen, alles wat daarachter ligt. De Heere bemint de poorten van Sion. Net zo goed als hij de poorten van de hel tegenhoudt. Daar wordt heel de hel mee bedoeld. Zo bemint hij de poorten van Sion. Niet vanwege haar waardigheid, maar vanwege zijn welbehagen. Er zijn dingen in Sion, jongens en meisjes, die de Heere lief heeft. Zal ik er een paar noemen? Ik denk in de eerste plaats de offerdienst. Daarom bemint de Heere ook de poorten van Sion, omdat daar zijn inzettingen zijn, omdat daar de offers gebracht worden en in de offers wordt geleerd hoe een zondaar met God verzoend kan worden. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Waarom bemint de Heere de poorten van Sion? omdat de Heere daar zijn volk wil ontmoeten. In het Oude Testament werd de tabernakel al genoemd de tent der samenkomst, waar God en zijn volk samenkomen. Daar wordt de gemeenschap ervaren, daar wordt de zegen uitgesproken. En in de derde plaats, waarom bemint de Heere de poorten van Sion? Omdat Gods kinderen elkaar daar ontmoeten. Die komen daar samen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Er staat hier dan ook: de Heere bemint de poorten van Sion boven al de woningen van Jacob. Hij bemint de woningen van Jacob ook. Er zijn woningen waar Godvrezende mensen wonen, waar kinderen opgevoed worden naar de eis van Gods woord, waar liefde is tot de Heere en zijn dienst. De Heere bemint die woningen. En ik geloof dat ze ook onder ons nog mogen zijn. Woningen waar het woord des Heeren heerschappij mag hebben en waar de liefde des Heeren praktijk mag zijn. En toch staat hier: de Heere bemint de poorten van Sion boven al de woningen van Jacob. Hoe moeten we dat dan zien? Wel, ik las dit voorbeeld bij een Schotse oudvader. Hij zegt: de gebeden die de gelovigen vanuit hun eigen woningen tot hem opzenden, zijn ongetwijfeld wel behagelijk. Maar indien de enkele stem van een heilige zo liefelijk is in Gods oor, hoeveel te meer is dan niet het ganse koor der gemeente, de gebeden welke de heiligen tezamen tot hem opzenden. En dan geeft hij het voorbeeld van een vader. Stel je voor als vader dat je een van je kinderen mag spreken, een van je kinderen mag ontmoeten. Nou, dat is aangenaam. Maar iedere vader onder ons zegt: het mooiste is als je ze allemaal bij elkaar hebt. Als je je hele gezin rondom de tafel hebt. En met eerbied gezegd, zo is het nou met de Heere ook. En daarom bemint hij, jongens en meisjes, deze plaats. De plaats die hij zelf heeft ingesteld, zijn dienst, zijn woord, zijn ambten. Oud-testamentisch, maar ook nieuw-testamentisch. En daarom verzuim niet de onderlinge bijeenkomsten. En breng uw kinderen liefde bij tot het huis des Heren, tot de dienst des Heren, tot de dag des Heren. Want de Heere bemint de poorten van Sion, boven onze persoonlijke woningen, boven alle woningen van Jacob. Dus vier grondslagen, daar laten we het maar even bij. Sions grondslag. We gaan naar onze tweede gedachte, Sions heerlijkheid. Want er staat: zeer heerlijke dingen worden van u gesproken. Je kunt dat op twee manieren vertalen. Je kunt vertalen: zeer heerlijke dingen worden over u gesproken. En je kunt vertalen: zeer heerlijke dingen worden in u gesproken. Is allebei waar. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken. Daar is zoveel moois te zeggen over Sion. Ja, niet iedereen doet dat. Rabsakee in de dagen van koning Hiskia, hij sprak kwalijke dingen van Sion. Hij zegt tegen de mensen in de dagen van Hiskia dat ze niet moeten vertrouwen op de Heere, zeggende: de Heere zal ons zekerlijk redden en deze stad niet in de hand van de koning van Assyrië geven. Want hij zegt: ook deze stad zal vallen. Hij sprak verachtelijk over Sion. Maar velen spreken ook goed van Sion, heerlijke dingen. Ik zal zo maar een paar dingen noemen. De bouw van Sion. Prachtige stad. Je kunt je nog verwonderen als je op de Olijfberg staat en de stad Jeruzalem daarvoor je ziet liggen. Een schitterend gezicht. Een van de mooiste plekjes op aarde. Sion is wel gebouwd. Wel saamgevoegd wie haar beschouwt. Zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En dat kan ook gezegd worden van Gods gemeente. De Heere bouwt die gemeente ordelijk. Hij voegt die gemeente wel samen, zodat de bouwmeester de eer krijgt. Er zijn mooie dingen te zeggen van Sions koning. Het Oude Testament, Hiskia, Godvruchtige koning. Heerlijke dingen worden van hem gezegd. Maar wat dacht u van de eeuwige koning van Sion? Waarvan de dichter zegt, en onze koning is van Israëls God gegeven. Zeer heerlijke dingen worden gezegd van de inwoners van Sion. We zullen straks zien, het is een mengelmoes van allerlei soorten van mensen die daar in Sion wonen. Maar de Heere zal hen vermelden. Onder degenen die hem kennen, is dat niet heerlijk? Zeer heerlijke dingen worden gesproken over de toekomst van Sion. Sanherib die kan snoeven en inderdaad het volk dat gaat in ballingschap. Maar dat is niet het einde van Sion. De Heere heeft een overblijfsel in Sion. En van dat Sion staat en de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige vreugde zal op hun hoofd wijzen. Zeer heerlijke dingen worden over Sion gesproken. O jongens en meisjes, ik hoop dat ik zulke mooie dingen over Sion mag zeggen, dat je er jaloers op wordt. Zoals die goede verspieders ook gedaan hebben over dat land. Ze brachten een goed gerucht voort. Geen kwalijk gerucht. Ze hadden ook die reuzen wel gezien en al die onmogelijkheden. Maar ze zeiden, de Heere zal het ons geven. In dat geloof mochten ze optrekken. Zeer heerlijke dingen over Sion, maar ook in Sion. Daar moet je wezen, daar hoor je heerlijke dingen. Ik denk aan de preek van Petrus op de Pinksterdag. De grote werken Gods werden daar in Sion gehoord. En die mogen nog verkondigd worden. En dan valt al het mensenwerk ten enenmale bij in het niet. Zeer heerlijke dingen. O stad van God. Het is Gods stad. Het is zijn eigendom. Hij bouwt die stad. Dit is de plaats die de Heere heeft opgericht om al daar te wonen. Hij woont daar. Hij wil daar zijn. Hij wil daar gemeenschap oefenen. En zoals hij dat oud-testamentisch deed in zijn huis, zo wil hij dat nieuw-testamentisch ook nog doen in zijn inzettingen. Sela, dat betekent rust. Luther zegt, Sela wijst aan dat men moet ophouden en vlijtig na moet denken over de woorden van de psalm. Want zij vorderen een rustige en kalme ziel die begrijpen en vatten wat de Heilige Geest haar voorhoudt. Schenken de Heere ons die rustige en aandachtige zielsgesteldheid, opdat de woorden van deze psalm tot lering en vertroosting verstaan mogen worden. Sela. Je moet er nog eens een poosje over nadenken, jongens en meisjes, als je straks thuis komt. Niet gelijk weer allerlei dingen gaan doen en allerlei gesprekken gaan voeren en je vakantie gaan regelen en weet ik veel. Nee, Sela, dit is het waard om nog eens over na te spreken. Dit is het waard om nog eens over na te denken. Sion. De gemeente des Heren, zeer heerlijke dingen. We gaan naar onze derde gedachte, Sions kinderen. Je moet er wel eens aan denken als je in Jeruzalem loopt en je ziet die mengelmoes van allerlei volken daar in Jeruzalem samenkomen. Het geestelijke Jeruzalem is ook gebouwd uit alle volken. De dichter heeft mogen zien hier wat er op de Pinksterdag gaat gebeuren. Hij noemt 5 namen als voorbeeld van degene die inwoners van Sion zullen zijn. De eerste inwoners die hij noemt is Rahab. En Rahab is een andere naam voor Egypte. Rahab betekent trots, sterk, de trotse. En nu zal de Heere ervoor zorgen dat van die trotse Egyptenaren er in Sion geboren zullen worden. Met andere woorden, bij de gemeente des Heeren gevoegd zullen worden. Egyptenaren, het zijn niet alleen Joden, maar het zijn ook Arabieren. Babel, een groeiende wereldmacht in de dagen van koning Hizkia. Een regelrechte bedreiging. Straks dan zal Babel Israël wegvoeren in ballingschap. Maar de Heere zal ook onder Babel werken. Egypte lag in het westen en Babel lag in het oosten. Dus het strekt zich uit van het westen naar het oosten. Filistijnen. Wie had dat kunnen denken? Filistijnen, dat zijn aartsvijanden van Israël. Het Oude Testament is er vol van. Tot de huidige dag toe vind je die vijandschap. Maar Filistijnen zullen in Sion geboren worden. Mensen die er niks van moesten hebben. Tyriërs. Nou ja, dat waren best aardige mensen, die Tyriërs. Want die hebben meegeholpen met de tempelbouw, met koning Salomo. Dat waren geen vijandige mensen. Maar ja, goed, die Tyriërs die moesten er zelf ook niks van hebben. Ze hebben wel meegebouwd aan de tempel, maar ze hebben niet meegebeden. Ze hebben niet de God van Israël aangeroepen. En u zal de Heere ook van deze wereldse mensen toevoegen, Tyriërs. Met de Moren, degene die komen vanaf de grenzen van de toenmalig bekende wereld, Ethiopiërs, mensen uit Abyssinië. En die belofte die zien we in vervulling gaan op de Pinksterdag. Er is een grote overeenkomst tussen de namen die hier genoemd worden en de namen die genoemd worden in Handelingen 2. Een bewijs, jongens en meisjes, dat de Bijbel waar is. Want deze dichter die wist helemaal nog niet van Handelingen 2. Hij heeft geprofeteerd. En het is uitgekomen. Zoals de hele Bijbel uit zal komen. Sion's kinderen. Ze zullen genoemd worden. Ik zal vermelden, staat er. En deze is al daar geboren. Het komt hier van twee kanten. We lezen hier een getuigenis van God. En we lezen hier een getuigenis van mensen. Het eerste getuigenis is van God. Het eerste getuigenis is van de Heere zelf. Hij zegt, ik zal vermelden onder degenen die mij kennen. Wat is het kenmerk van de echte gelovigen, van de ware Sionieten? Dat ze de Heere kennen. Nou, wij gaan naar de week van voorbereiding toe. Misschien is dat ook een vraag die ik dan mee mag geven alvast. Kennen wij de Heere? Hebben wij Gods kennis gekregen? Kennis gekregen aan Gods heilige deugden? Want als wij hem niet kennen, zijn we dus niet in Sion geboren. Dit is een kenmerk wat de Heere zelf geeft. En hij zegt, van deze mensen zal ik vermelden. Ja, wij kunnen ons vergissen. Wij kunnen zeggen, die hoort erbij en die hoort erbij. Maar de Heere die vergist zich niet. Hij zegt, ik zal het zeggen. Ik zal het vermelden. Ja, en van hem moeten wij het ook weten. We kunnen niet onszelf ertoe rekenen. We kunnen niet onze kinderen ertoe rekenen. We zouden er een familiehemeltje van maken. Maar we moeten het van de Heere weten. Hij zegt, ik zal vermelden onder degenen die mij kennen, dit soort van mensen. En deze is al daar geboren, dat is het getuigenis van mensen. Ze zien het, jongens en meisjes. Dat ga je zien als iemand in Sion geboren is. Dat ga je horen. Dat ga je merken. Er wordt wel eens gezegd, ja, dat is iets in je hart. De buitenkant is niet belangrijk. Ja, wacht eens even. Wat in je hart is, dat komt ook naar buiten. Waar iemand geboren is, dat merk je. Dat hoor je aan zijn spreken, dat zie je aan zijn levensstijl. Dat komt voor de dag. En dat is ook met degene die in Sion geboren zijn. Die geestelijke geboorte, die komt openbaar. Dat valt op. Dat hoor je aan de spraak. Dat zie je aan het gewaad. Dat hoor je aan het gepraat. Dat merk je aan het gelaat. Dat komt in heel de levenswijze voor de dag. De vruchten van de wedergeboorte zijn heel duidelijk op de Pinksterdag. Petrus ziet het. Hij merkt het aan die 3000. Hij zegt het, u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Zoveel als er de Heere onze God toeroepen zou. Deze is al daar geboren en van Sion zal gezegd worden. Ja, dat is geen twijfelachtige zaak. Dat is geen misschientje, want dat ligt vast in die grondslagen waar we het over gehad hebben. De Heere bouwt Jeruzalem, die en die is daar geboren. Je kunt ze met de vinger aanwijzen, ze komen openbaar. Je merkt het, je hoort het, je ziet het. In Sion geboren, de kanttekening zegt te weten door de predikatie van het Heilige Evangelie. En de Heilige Geest, dat is het middel wat de Heere gebruikt om zijn kerk te bouwen. Die en die is daarin geboren. Je mag ook lezen hier, zo staat het in de Engelse vertaling, een man en een man is daarin geboren. En dat is wel mooi dat de Engelse kanttekenaren, die verwijzen dan naar Christus. Inderdaad, Christus is in Sion geboren. Het hoofd van het genadeverbond. De middelaar en de borg van het verbond. Hij is al daar geboren. En omdat hij al daar geboren is, we hebben het kort geleden gehoord uit Psalm 22. Zal hij zaad zien. En zal er een zaad zijn wat de Heere toebehoort. Dus wat van hem gezegd kan worden, dat zal ook van vele anderen gezegd worden. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere bevestigt Sion. De Heere maakt die Sion niet een sterk en vast. Dat hoeven wij niet te doen. Wij moeten mensen niks aanpraten. Wij moeten niet de handen op gaan leggen. Wij hoeven dat niet te doen. Dat doet de Heere. En hoe bevestigt de Heere zijn volk? Ja, door hen te verankeren in die grondslagen van Sion. In dat welbehagen, in dat eeuwige welbehagen. Door hen vast te maken in die verdiensten van Christus. Door hen te verankeren in het genadeverbond. Ik zeg het zomaar met een paar woorden en een paar zinnen, maar u begrijpt dat er heel veel van te zeggen zou zijn. Want hoe brengt de Heere zijn kinderen bij het welbehagen? Hoe brengt de Heere zijn kinderen bij Christus? Hoe brengt de Heere zijn kinderen bij dat genadeverbond? Wel door alle andere grondslagen in hun leven weg te nemen. Heel eenvoudig gezegd. Door alles af te breken waar zij sterkte in zoeken. Want wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. De Heere zal haar bevestigen. Wij kunnen onze kinderen niet vasthouden. Wat kun je als ouder soms bang wezen. Ook als je jongelui ziet wegtrekken. En als je weet dat er ouders zijn die daar zoveel verdriet en smart van hebben, die daarvoor op hun knieën liggen en toch hun kinderen niet vast kunnen houden. Misschien zijn er zulke ouders. Ik zou zeggen, houd wat moed. Want er staat hier, de Heere zal haar bevestigen. Als de Heere gaat werken, dan is het niet te keren. Dan kunnen ook onze kinderen, al hebben ze er geen zin in, het niet tegenhouden. En Als wij mogen leven op de erven van het genadeverbond, dan is dat toch de plaats waar de Heere werkt. Dan mag er nog verwachting zijn. De Heere geven werkzaamheden tot we dit mogen zien. Al daar geboren. En ja, dat hebben ook onze kinderen nodig die nooit bij de kerk weggegaan zijn. Die altijd trouw naar de catechisatie gekomen zijn. Maar die ook in Sion geboren moeten worden. Die een nieuw hart nodig hebben. De Allerhoogste zelf, de Allerhoogste. Die veel meer weet, die veel meer kan dan wij ooit kunnen. En de Heere zal herrekenen in het opschrijven der volken. Jullie hebben de kinderen op moeten geven. Tegenwoordig gebeurt dat, geloof ik, digitaal. Maar in ieder geval is het zo dat de kinderen opgetekend moeten worden in het register van de burgerlijke stand. Dat wordt bijgehouden door de overheid. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. De Heere houdt ook een bestand bij van de wedergeborenen. Die in Sion geboren zijn. Hij schrijft ze op. Hij legt hun namen vast. Hij vergeet er niet een. Hij kent ze allen bij namen. Van Sion zal gezegd worden, dat werk gaat door. En dat is iets om jaloers op te wezen, nog een enkel woord over onze vierde gedachte. Sions vreugde en de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Zangers, speellieden, dat heeft iets blijs, dat heeft iets feestelijks. Ja, dat is ook zo, jongens en meisjes. In Sion, daar is het goed vertoeven. In Sion, daar is het niet altijd benauwd, daar is niet altijd droefheid. Je kent die psalm toch wel? De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Zojuist hebben we psalm 87 met elkaar mogen zingen. Wat klonk dat mooi, vond je niet? Dat laatste versje. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelin op de harp en cimbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Ja, de Heere heeft gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Het loopt uit op de eer van God, dit werk. Want dat Sion zo gebouwd wordt, dat kunnen Filistijnen, Tyriërs en Moren echt niet op hun eigen rekening schrijven. Dat heeft God gedaan. Dat is een wonder van Hem. En dat zal ook uitlopen op de eer van Hem. De zangers en de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen. Dat is beeldspraak, die geboorte is natuurlijk ook beeldspraak. Het gaat niet over een letterlijke geboorte, maar een geestelijke geboorte. Het gaat niet over echte fonteinen, maar over geestelijke fonteinen. Wat is een fontein? Nou, dat heb je wel eens gezien, jongens en meisjes, in een water, dat spuit omhoog. Maar in Israël is een fontein, dat is een waterbron die door een onderaardse ader uit de aarde wordt gevoed. Die fontein die droogt nooit op, die blijft maar omhoog spuiten. Helder water. En nu zegt de dichter hier dat zijn fonteinen in Sion zullen zijn. Daar ligt de bron van zijn vreugde. Daar ligt de bron van zijn gezang. Daar ligt de bron van zijn geloof. De bron van zijn hoop. De bron van zijn liefde, de bron van zijn genadegaven, de bron van zijn geestelijke werkzaamheden. Het komt alles uit Sion, daar liggen de bronnen. En daarom verlangt die man zo naar Sion, daar wil hij wezen. Daar is zijn vreugde, daar mag hij God de eer geven. Zo is het hier op deze aarde. En zo zal het straks volkomen zijn. In de hemel toch? Dat versje, dat laatste versje wordt ook vaak op de hemel betrokken. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Wat zal dat een vreugde wezen aan de oevers van de glazen zee. Filistijnen staan ertussen, Tyriërs, Moren. Binnen die grote Godstad, om God groot te maken, zult u er ook bij staan. Waar liggen de bronnen van uw leven? Wat komt eruit? Als onze bronnen zijn de modderpoelen, dan spuiten we modder op. Dat is vuil, dat is vies. Maar als de bronnen uit Sion komen, dan is wat er naar boven komt, dat is tot de eer van God. Dat is geen modderwater, maar dat is zuiver water. Daar krijgt God de eer van. Zullen onze kinderen, zullen wij met onze kinderen straks ook staan onder die blijde zangers? Dan moeten we hier bij Sion gevoegd worden. Laten we dan niet rusten tot we mogen weten dat de Heere onszelf bevestigd heeft. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen.